Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 11e zondag afdeling, de 30e vraag en het antwoord. Zondag 11, vraag en antwoord 30. Daar vraagt de onderwijzer: geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? En hij antwoordt daarop: nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van tweeën één: of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van node is. Tot zover. Stond hierboven geschreven: van God de Zoon en onze verlossing. En overdenken wij deze avond: een volkomen zaligmaker of geen zaligmaker? Het is wel een belangrijke vraag en antwoord uit deze 11e zondag afdeling. En ja, je zou natuurlijk een historische achtergrond kunnen geven voor deze vraag, in verband met de kerk die de Heere heeft getrokken uit de duisternis van de ogendienst, de beeldendienst, de pausdienst, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Dat is natuurlijk ook geen kleine zaak geweest als wij daaraan denken. Hoe door de loop der eeuwen het heilige evangelie hoe langer hoe meer verduisterd en verdonkerd is geworden. En als wij daar een oog voor krijgen, dan kun je dat ook in de lijn van de geschiedenis altijd zien waar het nu eigenlijk over loopt. De Satan is doodsbang dat het woord van God gelezen, gesproken en gehoord wordt. Vandaar dat door de eeuwen heen het woord van God hoe langer hoe meer op de achtergrond werd gedrongen. Natuurlijk, er waren ook uitzonderingen. Wij moeten nou niet denken, als wij spreken misschien van donkere middeneeuwen, alsof daar geen kerk van Christus geweest is. Bonifatius, die hier te landen kwam, was ook eigenlijk een Rooms mannetje. En toen had je ook al de pausendienst. Hij was een sterk vereerder, Bonifatius, van de paus. En je had ook al ontzettend veel dingen waarvan je moet zeggen, ja, beelden, allerlei dingen waren er al in de kerk te vinden. Maar dat neemt niet weg dat door alles heen, dat kun je ook in de oude geschriften wel tegenkomen van de kerkgeschiedenis, dat door alles heen, hier en daar, toch nog de kern van de zaak naar voren kwam in de beleving van zondaar. En dat heb je vaak, dat heb je altijd ook gehad. Dat merk je aan de vrienden. Luther heeft verschillende vrienden gehad. Von Staupitz onder andere. Maar dan kun je merken dat die Von Staupitz ook wel degelijk een man geweest is, die heel goed wist dat hij alleen maar uit genade zalig werd. Hoewel hij niet de moed had om te breken met de Roomse kerk. En zo waren er meerdere in die tijd. De poosje geleden zat ik nog te bladeren. Dat was een priester, en ik weet wel, jij hebt een tijd in je leven hebben dat je zegt, als iemand een versje aanhaalde van Guido Gezelle, nou dan denk ik, hoe kan dat nou, zo'n priester? Ik laat het nou verder maar rusten, maar toen zat ik dat te lezen en denkt, jonge jongen, wat heeft die man toch ook diep ingeblikt in dat werk van de borgen middelaar. En zo geloof ik dat het in de lijn is ook van Luther en Calvijn en ook van het woord, dat op een voor ons vaak verborgen wijze dat de Heere overal vandaan zijn uitverkorene toch eruit zal halen. Calvijn sloot daarom ook niet uit dat er plaatsjes konden wezen. Ik zeg niet dat dat nu zo is, dat kan ik niet beoordelen. Maar dat er plaatsen konden wezen, ook in die tijd, waar individueel nog gelovigen gevonden werden in de Heere Christus met alle bijmengselen erbij. En die de Heere vreesden, hoe donker de tijd ook was. Maar mijn bedoeling is meer wat betreft het algemeen. Wat zie je dan? Dat de Satan alles op alles zet om het woord des Heeren, om dat te bedekken. Want is dat woord eenmaal uit de weg, op de achtergrond, dan is het niet zo moeilijk om de mensen allerlei leringen bij te brengen die haar grondslag niet hebben in het woord van God, maar in het ijdelijk woelen van mensen. Er moet eerst het woord opzij. Vandaar dat toen in de middeneeuwen, hoe langer hoe meer, in een onverstaanbare kerktaal de gezangen werden opgedreund, gedeelten uit het woord werden gezegd, dat dit bij alle sfeer die erbij was, zo'n verderf inhield voor de mensen. Die onverstaanbare klanken van het oude Latijn, die toch niemand begreep trouwens waarom, geef je maar over aan de kerk. De priester die weet het wel, maar de priester wist het ook niet. Oh, wat is het alles toch doorzichtig als je het mag zien, dat je zegt ja, de Satan kan zomaar niet ons wat op de mouw spelden in die zin, als het woord nog maar gehoord mag worden, zoals het er staat. En daarom, kijk, daarom kwam heel de hel in beweging toen Luther in heel eenvoudig Duits, zou je haast zeggen, de Bijbel ging vertalen voor het volk. Toen begon het rijk van de Satan te beven en te schudden. Want hij schroomde niet Luther zozeer, maar het woord. Als het woord weer komt en de mensen voor gaat houden dat al onze gerechtigheden een wetwerkelijk kleed zijn, dat alle aflaatkramerij bedrog is, ja, dan wordt het rijk afbreuk gedaan. Daar moet je op letten. Nou, de ontwikkeling na die dagen. Er is maar één doeleinde van de Satan. En dat is nog en weer het woord eruit. Heel die liturgische beweging in de kerk, weet je wel, van een kleedje aan, een vestje zingen, een koor, noem maar op, al die dingen meer. Dat heeft in de diepste zin geen andere bedoeling dan deze duivelse achtergrond. Ik zeg niet dat men het zelf in de gaten heeft. Er zijn er genoeg. Het woord opzij. Het woord eruit. Zoveel mogelijk. Natuurlijk, klein stukje, 10 minuten, een kwartier, hooguit. Dan moet dat afgelopen zijn. De boodschap, die weten we dan wel. En dan komen we weer in de sfeer terecht. Van de gewaden en van de vormen en van noem maar op. En dat heeft het meeste succes altijd al gehad. Het meeste succes. Dan wordt de prediking wordt een, ja, als er nog gesproken wordt, waar men dan nog voor in vuur en vlam raakt, dat is dan meestal een politieke kwestie, en over de oorlog, over vrede, over honger en over de maatschappij waarin wij leven en noem maar op. Want dat is dan toch op het ogenblik actueel. Maar de grote vraag die door het woord opgeroepen wordt, die vraag. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. Dat getuigenis van het woord dat er alleen in de Zoon van God een volkomen weg is ontsloten en geopenbaard. Dat moet zo gauw mogelijk weg. De waarde eruit. Nou ja, dan staan de deuren open voor al het andere. Dan zeg je wel eens een bord voor het hoofd, maar dan kun je toch ook zien wat een bord voor ons hoofd dat we hebben. Dat de mensen dat nog mooi vinden ook. Dat de kerk gedegradeerd wordt tot zoiets wat eigenlijk er niets meer mee te maken heeft. Met wat eigenlijk de boodschap van Gods kerk inhoudt van het woord des evangeliums. Dan wordt het eigenlijk zo dat als er over de grondstukken van de leer der zaligheid gesproken wordt, dat is zonde van je tijd. Met andere woorden, dat is nu afgedaan. We hebben nou andere dingen aan ons hoofd. Zo zie je dat eigenlijk opkomen, dat grote duivelse rijk. Daarom, er is wel eens verondersteld dat de antichrist, waarvan gesproken wordt in de Thessalonicense, die daar vrij duidelijk als een persoon wordt aangeduid, dat die antichrist ook uit de kerk zal voortkomen. De valse kerk, die daaruit voortkomt. Om als een god te zitten. En ja, dat zie je zo langzaamaan een klein beetje ook gebeuren. De kerk speelt haar rol mee. De wereld is eigenlijk de kerk. De kerk kan eigenlijk verdwijnen, zeggen sommigen reeds. Het zou het beste zijn als de kerk verdween, dat de wereld onze kerk was. Kijk, kun je daarom wel verstaan dat deze vraag, die eigenlijk een achtergrond heeft, een vraag is, met zoveel blijdschap, maar ook tegelijk zo'n beklemming, met een positieve zijde, maar ook een afwijzende zijde, met iets van bevrijding, gezangen van bevrijding, waarin de kerk als het ware uitroept, nee, golde zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Maar hij heeft ons uitgeleid uit het diensthuis van Egypte, van het diensthuis der vrome en der goddeloze werken in haar verdienstelijkheid voor God. En in die zin is het natuurlijk voor een tijdreden om de paus van Rome en heel zijn aanhang de nek om te draaien, is het natuurlijk een prachtige vraag. Maar het grote gevaar kleeft eraan dat ik, de prediker, of u, of die andere man die daar zo staat over dat bloed wat vergoten is, en die Romeinse kerk die door de werken willen zalig worden enzovoorts, ja, dat het aan mij voorbij gaat. Wat voorbij gaat? Die strijd die in de boezem van Gods kerk en in het hart van Gods kinderen gestreden wordt. Kijk. En daarom zou ik deze vraag en dit antwoord niet alleen willen zien als een afwijzing van de hele Romeinse leer der zaligheid. Maar ik zou die vraag toch ook wel willen zien als een steeds terugkerend belangrijk stuk voor ons. Om eraan ontdekt te mogen worden. Steeds meer en meer. En om voor de Heer te leren bekennen wat een dwaze zondaren wij zijn. Dat we onze zaligheid en welvaart bij heiligen, bij ons eigen en ergens anders zoeken. Dan komt het iets dichter in de buurt. Kan ze nuttigheid hebben op een hervormingsdag om er wat dieper op in te gaan. Wat Rome nu eigenlijk precies bedoelt. Met de heiligen, met zichzelf en met iemand anders. Dat kan ze nuttigheid hebben. Maar dat is nog zo ver buiten de deur. Ik heb altijd de gedachte dat veel tijdredens een camouflage zijn voor de armoede. Waarin men zelf verkeert. Vooral op hervormingsdag. Waarin zulke schone leuzen worden uitgeschreeuwd. En als je met elkaar in gesprek komt, dan kun je nog geen 10 minuten goed met elkaar spreken, want dan is het al fout. Omdat men er eigenlijk ook zelf niets van hebben moet. Dat komt omdat men die pauze altijd buiten de deur gezocht heeft. In plaats dat men bedenkt dat wij dwaze afwijkers zijn van God en van zijn woord. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker, Jezus? Hij heeft gesproken dat de Heer Jezus een zaligmaker is, een redder, een ruimtemaker. Maar die nu ook hun zaligheid en welvaart in dit leven. En wat je daar maar bij betrekken wil. Bij de Roomsen was dat heel sterk. Allerlei heiligen werden eraan geroepen voor dit en voor dat. Voor de oogst en voor een schip en voor je koeien en voor alles wat je maar in kon denken. Voor alles had men zo'n schutspatroon. En die riep men aan in dat bepaalde geval. Maar geloven die nu ook in hun enige zaal, in die enige zaligmaker die hun zaligheid, hun redding en hun welvaren bij de heilige, bij zichzelf of ergens elders zoeken? En dan geeft een kort zakelijk antwoord. Hij zegt zonder meer, nee zij. Dat is niet misschien. Dat is niet, het kan er nog wel een van wezen. Maar het is nee, zij. Immers, als dit geloofd wordt wat wij gehoord hebben in vraag en antwoord 29, omdat hij ons zalig maakt van al onze zonden, dan is het ook waarachtig maar en zo. Dat wij niet geloven in deze enige zaligmaker, of dat nu de paus geldt of mij. Maar dat ik niet geloof in die enige zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Dan is het beter om voor onszelf, voor God, verootmoedig te mogen worden. Om onze rechtvaardiging en zaligheid buiten ons te zoeken, dan dat we dat potje op de pauze nek schuiven en net doen alsof wij er niets mee te maken hebben. Dan is het beter om eerlijk te mogen bekennen voor het aangezicht des Heren wie en wat wij geworden zijn. Ik sprak de moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd. Ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dat is beter. Want ze zeggen wel eens, het is beter ten hele of ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald. Ik zou willen zeggen, het is beter 1000 keer gekeerd naar deze enige naam die onder de hemel gegeven wordt, dan verdwaald te hebben. Ik zeg dit vanwege de verheffing. Ik zeg dit omdat er in het protestantisme altijd die duivelse list uitgespeeld is. Wij Calvinisten, wij gereformeerde mensen, wij dit en wij dat. En dat men er geen erg in heeft eigenlijk, dat niet hij of hij, maar dat wij God op het hoofd hebben misdaan. En van heils voor zijn achtergaan, ja wij en onze vaderen tevens. Daarom kan het even goed wel een harde les zijn, telkens weer, nee, zij. Als er een afvragen in de ziel komt, gelooft hij nu. En dat hij voor de Heere bekennen moet, Heere, ik heb nog geen kruimeltje geloof. In heel mijn ziel kan ik het niet vinden. Want ik ben een afwijker van u telkens weer. Ik verdenk u telkens weer in uw bedoelingen. En mijn eigen bedoelingen die vertrouw ik veel meer dan uw bedoeling. Kijk, als dat de vrucht mag zijn, dat kortaf dat nee zij, maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus. Met de daad, jazeker, met de daad. Want wat denk je als je zaligheid en je welvaart bij de heilige gaat zoeken? En wij zijn toch niet in de Romeinse kerk? Nee, niet in die zin. Maar dat neemt niet weg dat de praktijken evengoed wel voorkomen om bij de heilige je zaligheid en je welvaart te zoeken. Alleen wij doen dat veel verfijnder. Veel verfijnder. Het is enkel genade als de Heer je daaruit wil trekken en je eraan ontdekt, maar anders heb je er nog een grote waarde aan. Dan is het veel belangrijker dat de een of andere goed bekeerde heilige man het stempel op u zet, dan het woord, het eeuwig blijvende woord van God. Dat heeft al lang zoveel betekenis niet. Als die man die het goed geleerd heeft, als die zijn schouders ophaalt, dan heb ik geen rust. Als die vrouw zegt, nou, ik zou het nog maar eens nakijken, dan is mijn dag bedorven. En dan loop ik als een dwaas te piekeren bij mezelf. Jongens. Wat zou er nou in gemist worden? En als we eerlijk zijn, dan komt dat duveltje ook nog naar boven, dat lilleke wijf dat me nou niet gelooft en zo. Dat zit er ook nog een beetje in, hè? Ja, dat komt ook zo voor. Natuurlijk, we zeggen in onze woorden niet, daar hangt mijn zaligheid vanaf. Daar zijn we weer de protestants voor. Maar met de daad bewijzen het. Met de daad. Met die verschrikkelijke zogenaamde deemoed. Straks is een mannetje die kwam heel in het verleden op een plaats waar ik zelf ook gewoond heb. Het doet er nou niet toe, ik noem geen namen. Hoewel de personen allemaal overleden zijn. Maar hij zegt, ik had er zoveel van gehoord. Ik dacht, ik ga toch ook maar eens een keer kijken. Hij zei, nou, ik ben er geweest in de kerk en toen nog thuis. Hij zegt, en er zat in de stoel, daar zat die godzalige man. En er zat wat mensen op stoven, hadden ze daar staan. Die zaten daar op de grond omheen. En hij sprak daar als een soort vader in Christus. En dan hij zegt, nee, hij zegt, ik werd er zo verschrikkelijk akelig van. Alsof er een God zat, die het voor het zeggen had. En die kreeg een dit, en die kreeg weer een opkikkertje, en die weer wat anders. Hij zei, nou, ik ben naar huis gevlucht, ik ben nooit meer er geweest. Ik had er ene keer er genoeg van. Nou, daar zie je nou zoiets protestant, rooms, weet je wel. Protestant, rooms. De zaligheid en de welvaart bij de heiligen zoeken. Niet bij Petrus of bij Johannes. Nee. Je zou zeggen, dat waren nog behoorlijke personages dan vergeleken bij die personages die wij zijn. Nee, maar wij gaan dan bij onze God samen. En er kan veel van afhangen. Het is een genade als de Heer een mens eraan ontdekt, want dan ontdekt hij ook dat hij daar nou net niet moet wezen. Want waar hij wat van verwacht en waar hij denkt dat nog enige ruimte is om een woord te zeggen. En daar wil ik niet mee zeggen dat het geen mensen zijn die de Heer toebehoren, maar dan stoot hij toch meestal zijn hoofd. Het valt niet, het gaat niet, zus en zo. Wees dan zo. Dan zie je die wijze leiding des Heeren met zijn kinderen, wanneer die ze wil ontdekken, dan vallen ze eigenlijk overal net buiten. En wat het is, dat weten ze zelf niet, maar het klopt maar zelf. Dat nou eens werkelijk goed is bij de heiligen. En dat zie je niet altijd, want het kan in omstandigheden zijn dat je zegt, waar is de vriend en de metgezel? Dat het misschien wel eens kan bedroeven. Als je van die heiligen nog een grote mond toekrijgt. Kan eens bedroeven, maar toch zo nuttig. Dat de Heere daarmee leren wil. Kom maar alleen. Kom maar alleen. Die zich afzonder tracht naar iets begeerlijks. Die doet een voortreffelijk werk. Daarom ben ik in feite ook altijd bang voor allerlei verenigingen. Jongelingsvereniging, meisjesvereniging, knapenvereniging, mannenvereniging, noem maar op. Hè. Ja, dan zeg je, kan de Heer daar dan niet werken? Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Maar ik geloof niet dat het veel gebeurt, dat de Heer daar werkt. Want dat is de weg des Heeren niet. Dat zie je dan zo vaak. Ik weet heus wel een klein beetje wat er in te koop is. Maar wat zie je dan toch vaak. Die mens. Die in alles eigenlijk ertussen kruipt. En zijn idee. Zijn voorstellingen. Nou ja. Een kennis die opgeblazen maakt. Vaak. Nee. Nee zij. Die verlogen met de daad de enige heilaanbrenger en zaligmaker. Jezus. Verlogen hem toch wel. En dan kun je boos worden of niet als er een arme zondaar tegen je zou zeggen. Joh, hoe schaam je toch. Wat doet hij daar nou? Denk aan dat verhaaltje van die man die was een paar uur wezen fietsen bij een godzalige man op bezoek te gaan. Dat was nog een hele echte. En die begon met te zeggen dat hij alleen de schrijvers van voor 1600 las, geloof ik. De rest was al afgezakt. Met een brilletje op en achter zo'n dik boek. En zei, ja, het is toch een toestand. Hè. Ik zeg het eerlijk, mensen. Ik meen het hoor. Ik heb er geen eens behoefte aan. Ik heb er helemaal geen behoefte aan. Helemaal niet. Nog om het allemaal te lezen en zo, of wat ook. Nee. Ik weet het niet. Ik voel me er net of hij in een Romeinse kerk ben, zoiets lijkt me. Een paar kaasjes ontbreken er nog, die staan te walmen, maar als dat er ook nog bij staat, dan zou je zeggen, ja, de zaak is compleet. Je moet er een plaatje van maken. Bij de heilige. Zie je wel, dat kwaad steekt zo diep in een mens in. Oh, dat hij daar nou met de praktijk, hè, in de praktijk van het leven, dat het nou zo'n les is. De Heere Jezus alleen. Want dan komen al die heiligen, die komen in het geweer. Waarom? Dan worden ze niet meer zo geacht natuurlijk en geteld. Ja, je bent ook maar een gewone man. Je bent ook maar een gewone vrouw. Wat heb je nou? Je hebt niks. En wat je nog goed hebt, dat heb je alleen van de Heer. Dat is van de Heer, dus daar hoef je helemaal niet zo gek over te doen. Alsof jij dit en dat. Kijk, dat lusten wij niet. En ik ben wel eens bang geweest. Dat driekwart van onze orthodoxe godsdienst van mensenbehagerij aan elkaar hangt. Eerlijk waar, mensenbehagerij. Dat is verschrikkelijk als je daarin komt. En door de meest rechtzinnige mensen bedreven. En ook nog niet, ze zeggen ons de kwaaiste niet of zo. Nee, die nog een grote naam hebben meegemaakt. Dat men allemaal van die uitspraken ertussen doorgooit. Ik voel dat er hier nog een volkje is die we begrijpen. Van dat oude volk. Ik voel dat ik afnemers heb.
Ik man, schiet toch op met die gekheid. Waarom zeg je dat nou allemaal? En dan proef je daar iets in. Dat je zegt, oh, men roept nog wel met de mond de Heere Jezus Christus. Doet men nog wel. Men zegt het nog wel. Er is geen buiten Jezus, is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar ik zit in zielsverderf tot over mijn oren toe. En dat wil men niet weten. Dat zijn de oordelaars. Daarom kom je bij de heilige goed op de koffie. Ja. Ze is nou in de kerk, dat geeft niet onze oude zuster Langendijk. Maar toen de man, de geliefde man, die is toch zo makkelijk en zo blijmoedig dit leven mogen verlaten. Om Christus wil. Dat was helemaal geen bekeerde man zoals wij dan bekeerde mensen kweken. Het was een gewone man. Maar die door de Heere werd bearbeid. Dus, maar ik bedoel, dan kom je bij zo'n soort heilige terecht of wat ook. Ja, het is allemaal praat, want het is de onheiligheid loopt eraf hoor, als je de mensen nakijkt. Maar goed, als je dan iets vertelt van de enige zaligmaker waarom men niet zalig wordt, ho ho, geloof het niet. Die ziekbedbekeringen, zo gaat het, krijg je dan. Ja. Nee, dat is allemaal anders. Dan word je nou een mens. Wat is het toch gelukkig dat de Heer al die heiligen op een vuilblik zal vegen. Hopelijk hier in de tijd. Hopelijk in de tijd. Want als het in de eeuwigheid gebeurt, dan is het voor eeuwig kwijt. Voor duizenden zulk soort mensen. Denk je dan zo bekrompen? Nee, ik hoop er het beste van. Maar als je de praktijk van het leven nagaat, dan zeg ik, wat zou er van overblijven van die spijkers? Die zo hard waren. Zal er van overblijven. Oh, dat zal een oordeel uitmaken, denk ik, als die mensen. Als God op zal staan ten oordeel. Nou ja, we mogen ons daarin getroost weten. Als de wortel der zaak erin gevonden wordt, dan zal de Heer het afleren. Dat uitsteken der vingers. En er zal er iets boven gaan worden van die liefde die het verstand en de zinnen te boven gaat. Die liefde die uit God is. Maar één ding wil ik je zeggen, er is geen duivelachtiger mens dan onze heiligen. Begrijp je? Ja. Er staat van de rijken geschreven, zegt Jacobus, wie zijn het die u voor de rechter slepen? Wie zijn het die alles doen? De rijken, zegt hij. Ik zou zeggen, wie zijn het die je zo benauwen? Wie zijn het die het recht van Gods genade je nooit gunnen? Wie zijn het die moord en brand schreven als een gemeente mag wandelen naar Gods rechten en inzettingen? Hij die gezegd heeft, doet het tot mijn gedachten. Dat zijn de heiligen, onze heiligen dan. Wie zijn het die dat doen? Die schreven en die brullen. Maar ze konden beter over zichzelf schreven. Beter over zichzelf schreven. Dat zou heel wat wenselijker zijn. Begrijp je hoe ouder dat je wordt in je leven, hoe meer afkeer dat je zegt, nou ja, wat dat betreft die heiligen, ik hoop met alle plezier dat ze voor altijd mijn deur voorbij gaan, want je hebt er niks als narigheid van. Verder heb je er niks aan. Zijn er dan geen heiligen? Jazeker, geroepen heiligen. Geliefde in de Heere Christus. Dat mag je van die heiligen trouwens ook niet zeggen. Dat zijn de heiligen. Dat zijn ze die geloven dat ze nooit anders zijn geweest dan onheilige zondaren. Maar die hun ganse zaligheid zoeken in de Heer Jezus Christus. Kijk, en dan hoop ik dat nou eens zo gehoord mag worden, weet je wel. Want dat ontdek je wel eens in het leven. Daar sta ik en nu, we staan er allemaal aan bloot.
Als een mens nou iets ziet oplichten in het leven, dan heeft hij altijd de neiging om te zeggen, om een beetje kritisch te lachen, om te zeggen, te denken dat hij door heeft. En dan denkt hij gelijk aan dat en aan die, papier in zijn zak steken of die. En dat is nou net nooit de bedoeling van het woord. Kijk, dan is het weer mis. Dan is het weer mis. Het woord is altijd persoonlijk. Het woord wil ons er ook aan ontdekken. Dat die onheilige wortelen en zaad in ons hart leven. En dat we met z'n daad die enige zeiland en zalig maken, verloochenen, miskennen. Alleen we doen het op een hele gewikste manier. Want als we denken, die man gelooft het niet, dan maken we een verhaaltje erbij. Maar stel nou voor, als je in de tijd van de Heidelberger, als je leest hoe die mensen gestorven zijn, er kwam niet veel poespas bij te pas. Helemaal niet. Dat ging in de zin van, en broeder, blijf gij volstandig bij hetgeen gij geloofd en geleerd hebt. Jij volkomen. Zo op die manier. Maar niet die dingen die wij er allemaal bij gemaakt hebben. Kijk, daar proef je nog iets van die nuchterheid ook in. Hè? Niet bij de heiligen. Maar we vragen alleen maar, broeder, blijf volstandig bij de genade die u is toegebracht. Ook in het naderen van de dood. Dat Jezus alleen onze volkomen zaligmaker en ruimtemaker is. Ja, zegt u, maar kan dat nou ook niet misbruikt worden? Inderdaad, wij zijn misbruikers van alles. Van alles zijn wij misbruikers. Maar het misbruik heft het gebruik nooit op. Ik moet het u toch zeggen. Begrijp je? Ook al weet ik dat er een geestledig naapen en naspreken is. Ook een met de mond roemen. Maar ik denk altijd maar, wat moeten we ons daar nou, daar kun je toch niet te veel aan gelegen laten liggen? Te veel aan gelegen laten liggen. Want, kijk eens, in die kringen waarin men zo gemakkelijk als het ware zo geestloos, zo vanzelfsprekend in Jezus de zaligmaker gelooft, daar is het in wezen ook allemaal de mens, ook de heilige. Ik noem u nou straks uit een zekere vorm van, een zekere kring van orthodoxie waar je dat vaak aan doet. Maar dan moet je niet denken dat dat betekent dat ik op een bepaalde kant. Want het is aan de andere kant, maar ja, daar heb ik natuurlijk nooit in gezeten. Maar het is in wezen precies hetzelfde daar. Alleen, ze zijn niet zo zwaar, zal ik maar zeggen. Ze zijn wat luchtiger zo. Maar in wezen is ook de mens, de heiligen. Alleen het is op een andere manier. De heiligheid van een heilige is om meestal te zeggen, oh, wat zijn we, wat zijn we. Of we zijn het niet, er zal nog een eeuwig onder weten. En de heiligen bij de anderen, dat zijn de mensen die zeggen, wij zijn het, wij zijn het. Het is allebei uit dezelfde wortel opkomende. De ene heeft gerust in een gerust hart, want die is gedoopt. En de ander zegt, ik heb belijdenis gedaan. De derde gaat een avondmaal. Het is goed. Waarom zou het niet goed wezen? Ik probeer eens voorzichtig bij het reformeerde ouderling te praten over wat de roeping nou inhoudt. En de wederbarende genade gods. En ik kreeg maar geen contact. Het was niet hier. En we praten nog wat door met elkaar. En hij zat zo eigenaardig te kijken. Toen zegt hij tenslotte, ja, maar dacht u dan dat het nog niet goed was met mij? Zeg nou ja, zegt, daar mogen we toch wel eens over praten. Ja nou, zegt hij, maar wij zijn gedoopt en wij hebben ook onze belijdenis gedaan. En we gaan ook aan het heilig avondmaal, maar wat bedoelt u nou eigenlijk? Wil dat dan zeggen dat het misschien nog niet goed zou kunnen zijn? De onkunde was zo verschrikkelijk groot. De onkunde. Door de leiders des volks die verleiders geworden zijn. Dat je zegt, dat is toch ook wat. Ik geloof zeker dat die man met een gerust hart sterft. Geen krim, hè. Maar wat zou er aan ontbreken? Maar het is ook de mens. Het is ook de heiligen. De welvaart. Bij onszelf. Of bij het verbond wat men dan zo gaande noemt. Of bij de kerk. Of bij dit of dat. Begrijp je? Maar het is erg. Zo overtuigd. Ik sluit ook helemaal niet uit. Ik hoop van niet. Daar gaat het niet over hoor. Ik hoop dat de Heer ze bekeert. Dat hij ons bekeert. En dat hij ons alle. Dat hij genade betoont. De zonde heeft nooit geen vermaak in de ondergang van zijn naaste. Dat kan niet. Maar dit weet ik wel. Dat je helemaal niet uit hoeft te sluiten dat de mens sterft met een lied op de lippen. Je moet niet denken dat al die mensen het benauwd krijgen op hun sterfbed. Je moet niet denken dat al die mensen nog tot erkentenis komen. Genaal, God, genaal. Nee. Er zijn er genoeg bij. Die liggen nog met stervende lippen. Veilig in Jezus' armen. Veilig in aan Jezus' hart. Nou ja, wij oordelen niet. Ik oordeel ook mijzelf niet, zegt Paul. Maar ik wil er alleen maar mee zeggen. Je moet niet denken dat dat altijd zo bewust gaat. Huichelen. Bewust iets anders. Nee. Dan neem je het volledig serieus op. Kijk. Oh, en dan als je daaraan denkt, dan zeg je, wat is het toch een eeuwig wonder als de Heer een mens bij zijn woord houdt of brengt. Wat is toch een eeuwig wonder als de Heer zijn woord wil geven in de gemeente. Dat er op al dergelijke dingen ook door het woord gewezen mag worden. En dat dat woord ook die grote welbehagelijke weg ons voorhoudt. Dat is meer waard dan het fijnste goud op aard. Zaligheid en welvaart bij de heilige en bij zichzelf. Kom nog dichterbij. Bij zichzelf, man. Er is maar niks te vinden bij ons, hè. Ja. Ik moet er wel eens om lachen als hij dat allemaal zo aanhoort. Er is toch maar niks te vinden. Ondertussen begint men een uitstalling van wat er allemaal te vinden is. Dat het wel een hele winkelvoorraad lijkt. Wat er wel te vinden is. We zeggen eerst, er is nog maar niks te vinden bij een mens. Maar dan heb je, als je 5 minuten zit te praten, dan komt het al op de proppen. Ja, bij zichzelf. Nou, ik wil het eerlijk bekennen. Dat ik moet zeggen, heren, dat is een ontdekkend woord. Voor de gemeente, ja, en voor mij. Zaligheid en welvaart bij zichzelf. Ja, dat betekent ook bij een bekering, of bij een roeping, of bij een rechtvaardig maken, of bij een doop, of bij een belijdenis, of bij een avondmaal. Noem alles maar op. Als je het bij jezelf vindt. Dat is zoiets ergs, hè. Dat zit er zo ingekankerd haast. Dat je zegt, ik heb. Dat zeg ik de laatste tijd toch wel eens, hè. Ik heb. Ja. En dat de Heer je oog te verovert. Dat je zegt, oh, het zit hier toch altijd in het cirkeltje, hè. Altijd. Hij kan er niet uitkomen. Hij alleen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij is alleen groot en te prijzen. Hij maakt zalig. Hij alleen. Ik heb wel aardige gezangetjes. Ik hoorde pas zingen. Hoe is dat versie van vaste rots van mijn behoud? Maar dan heb je ook nog een couplet, daar komt in voor. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik
vleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, gij alleen. Dat is de waarheid. Zo is het, maar het is een les in het leven. Altijd zit de mens met zichzelf. Hij kan ook niet begrijpen dat hij nou ergens anders blij mee kan wezen. Heb je dat ook doorgekregen in je leven? Daar kun je nog niet eens blij mee wezen. Want als ik u nou zou zeggen, of wie dan ook, of ja, maar de blijdschap ligt ergens anders, mensen. O dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Elk noem u Gods profeet en geven u de eer. Zingt Zacharias, maar wij zingen het met oog op de Heer Jezus. Zacharias zong het met oog op Johannes. Maar laten we het nou eens even de Heer Jezus zien. Om daar nou blijkt, dat kan niet. Daar voel je nou je diepe doodstaat en afhankelijkheid in. Nou zijn we zo arm geworden in en met onszelf. Terwijl we misschien nog heel wat bij ons eigen zoeken. Maar we zijn in feite zijn we zo arm. Dat we met een tafel met de kostelijkste spijzen. Waar een stem vanuit gaat. Kom vrienden. Eet en wees vrolijk. Dat we nog niet één secondetje blij kunnen wezen. Dat kan wel niet. Je zou zo zeggen, nou, kun je nou een voordeligere, een goder, welbehagelijke en een zielzaligere prediking en leer en woord horen dan het woord dat hij zegt. Ik zal uw stenen van sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grondvesten. Ik zal uw glasvensteren kristallijnen maken. Kun je nou iets gezegendes indenken? Ja, maar gaat maar na in de praktijk van het leven. Je kunt er niet blij mee leven. Dat doet God nou ook nog. Die geeft alles. Die geeft niet alleen de spijzen, maar die geeft ook, waar het hem behaagt, de mond om het te eten. We hebben niets van het alles. En wat doen we anders nou? Anders kouwen we op onszelf. Je kunt zo niet draaien of keren. We kouwen op onszelf. We kouwen op een stuk leer. En je stapt, iedereen heeft wat te kouwen. Je moet alles maar nagaan. Ik kreeg pas een hele stapel kerkblaadjes van iemand. Maar dan denk ik, jongen, wat een gekouw. Over het aanbod en over dit en over dat. Het was ook van een vrijstaande prediker dan. Maar goed, dat doet er niet toe. Hè? Maar jongen. Maar ja, wie niet eet, die koud op zichzelf. Zo is het nou. De heil en zaligheid en welvaart bij de heilige. Bij zichzelf. Nou, dat komt heel vreselijk dicht in de buurt. Dat raakt ons hart. En nou, persoonlijk, geloof je nou dat daarin nou ons beeld getekend is. Dat je moet zeggen, Heer, ik wou vluchten. En ik kon overal heen. Maar Gij hebt mij onderwezen. En Gij doet het nog bij de voorduur. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalen. Wil ik iets wat zeggen? Die mannen waarvoor van u is voorgelezen, die Joden en Jodengenoten, dat waren allemaal bekeerde mensen. Maar toen het woord van de Heer Jezus kwam, toen was het opeens af. Ze werden verslagen in het hart. En ze zeiden, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Bekeert u, zegt u. Dat kon leiden ook, hoor. Dat kon daar leiden. Want daar was de Heilige Geest. De Heilige Geest die had ze verslagen in het hart. Dus wat Petrus zegt, dat bedoelt hij eigenlijk mee. Draai om de zaak.
Kijk eens hier. De keer van al die ijdele gedachten en die ijdele waan waar je heel je leven al vol mee gezeten hebt. Dat je heiliger bent dan een ander, dat je bekeerd bent en dat je dit bent en dat je dat bent. En geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Zo zie ik dat. Dat is de bedoeling van de Heer. Want in werkelijkheid heb je niet zo erg gewoon bekeerde mensen hoor. Nee. In werkelijkheid zijn we met al ons praten over onze onbekeerdheid. Zijn we vaak zo verzadigd met alles wat we hebben. Bij zichzelf zoeken. Kijk, en toen kon het niet meer. Daarom, omdat de weg bij henzelf werd afgesloten. Omdat ze wat ze ook keken in het verleden of in het heden. Of wat het toekomende betreft. Die mannen die zagen daar in een ogenblik reddeloos. We komen er nooit meer uit. We hebben onze eigen zaligheid verworpen. En de zaligmaker overgeleverd om gekruisigd te worden. Dat hebben wij gedaan. We hebben ons eigen graf begraven. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde. Waarmee hij ons heeft lief gehad. Ook toen wij dood waren in de misdaden en in de zonde. Dat gold voor die mensen. Dat gold voor die mensen daar. En daarom die het woord gaarne aannamen. Dat woord dat kwam van buiten. Dat was de boodschap van het heil van Christus Jezus. Toen kon het niet meer bij zichzelf. En met zichzelf en uit zichzelf. Begrijp je? Dus ik geef je de raad. Lees niet te veel boekjes. Die je afleiden van hemzelf. Er zijn veel boekjes die concentreren de aandacht op zichzelf, op onszelf en niet op hemzelf. En dan word je steeds akeliger van en steeds benauwder. En ja, op de ene bladzijde denk je misschien het klopt een beetje en op de andere bladzijde klopt er weer niks van. Zijn weer, oh die godzalige man, wat ben ik dan toch voor een scharminkel. Want die man die had nog eens dit en die had nog eens dat en die had nog hier een vertrekje en daar viel hij op zijn knieën en daar. Jong. Kijk, daar word je alleen maar, daar word je niet blij van. Maar als je dit nou mag horen, nee, dan zeg je tegen alles in, tegen je eigen, tegen de duivel, tegen heel de Romeinse kliek, tegen het Jeruzalem van beneden. Nee mensen, ik weet het. Ik geloof het woord des Heeren. Het is zo. We zijn zoekers bij onszelf. Maar ik wil het niet wezen. Ik wil het niet wezen. Want het is verzet tegen de wil des Vaders. En tegen de werking van Gods geest. Het is verzet. Het is miskenning. Het is een klap in het gezicht van die Vader. Die nou in zijn lieve zoon zo volkomen gerechtigheid is aan hem toegebracht. Dat er niets meer bij kan. En het leven hoor ik iemand zeggen. Het leven. Nou, het is een volkomen zaligmaker. Begrijp je? Dus als je nou voor de dag komt hier in het leven. Als iemand die zijn woord miskent. Of iemand waar de apostel van zegt, heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen, is heen gegaan. Dan ziet het er niet best uit. Dan kun je ook wel roepen met de monden volkomen zalig maken, maar ja, dat klopt het niet. Maar ik zou zeggen, laat dat aan de Heer over. Hij doet wandelen in het midden van de paden des rechts. Nou, wat nu? Bij zichzelf. Wat een eeuwig wonder. Ik mag wel eens een uitstapje maken. Dat moet je maar niet erg vinden. Maar wat is het toch groot als de zaligheid bij hem zelf mogen zoeken. Begrijp je? Er is arbeid des geestes ontdekking toe nodig. Dat die put, hoe langer hoe meer, dat de Heer zegt, doe deksel er maar gauw op. Dat is waarop de deugd niet.
dat de Heer in alles in ons leven getuigenis gaat geven. Tekort. Bed is te kort omdat je erop uitspreekt. Het deksel is te klein omdat je erdoor bedekt wordt. Het gaat niet. Dat de Heer hoe langer hoe meer de walgelijkheid en de blindheid en het veroordelenswaardige van ons aankomt te tonen. Niet met ons geschreeuw, maar zo in die verborgenheid, in een verborgen zielenleven van de mens, die in het leert. Dat hij, laat het zo zeggen, wat de genade om God in alles tegen te krijgen. In die gang. Dat de Heer het niet meer, dat de Heer laat merken, ik lust het niet meer. Ik hoef het niet. Schij maar uit, zondaar, wat je ook doet. Wat je ook denkt bij jezelf en in jezelf. Waar je ook maar, het kan voor mij niet bestaan. Dat is een grote genade. Want het is heel erg als de Heer Jezus gaat zeggen, maar gij weet niet dat gij zijt jammerlijk arm, naakt en blind. Nou, hoe meer je dat mag geloven door de werking van Gods geest en het gehoor van het gepredikte woord Gods, hoe meer, en dat wilde ik zeggen, wordt het hemzelf. Hem, u Heer Jezus Christus bent het alleen. Ik weet wel dat mijn hart een afwijkend hart is. Ik weet wel dat het een leven lang duurt, die les, die leerschool des geestes. Niet bij jezelf, niet bij jezelf. Niet bij de heilige, niet ergens elders, waar dan ook, noem het maar op. Maar bij ene held is hulp beschoren, dat is de Heer Jezus. Maar wat kun je dan ook van harte verblijd zijn waar dat geloof nu verlevendigd wordt. In die dierbare persoon des middelaars. Dat je zegt, Heer, nou hebt u voor alles gezorgd. Alles is in u. In uzelf. Jezus hemzelf. Alles is in hem aan te treffen. Wat tot de zaligheid en de welvaart nodig is. Hij is een volkomen zaligmaker. Volmaakte zaligmaker. Het is van tweeën één. Of hij is mijn volkomen zaligmaker, of geen zaligmaker. Dat gaat ook op. Voor de kerk. Want je zult het me toe moeten stemmen, waar dat geloof niet levendig is. Dat hij een volkomen zaligmaker is. Daar rammel je ook maar een beetje met de bladeren. Dan kun je wel zeggen met je mond van de Heer. Ja, maar als je het niet gelooft in het hart, dan is het ook meer een zeggen dan een dadelijk geloven. Dan is het ook meer een praten over dan verblijd zijn met. Zie, het is van tweeën één. Dat, ik geloof dat dat juist het volk ervaart in hun leven. In hun leven komt het uit van tweeën één. En voortdurend worstelt die Heilige Geest in hun zielen naar dit centrale punt. Of volkomen zaligmaker zondaar, of geen zaligmaker. Want je hebt geen troost, geen blijdschap, geen vrede in je ziel. Als je zelf ook nog eigenlijk een rol moet spelen in de zaligheid en in het zalig worden. Nou, dat komt maar al te sterk uit in ons leven. Ik zou haast zeggen, iedere dag en ieder ogenblik. Daarom is er genoeg om nog eens in de kerk te mogen komen zondags. Dat het woord van de Heer en van de Heidelberger nog eens mogen horen. En dan kun je ook eens om je eigen lachen. Schoon zijn met de mond roemen. Ja, Heere, zulke dwaze mensen zijn wij nu. Maar u werkt erop aan. Van tweeën heen. Nee, zondaar. Niet van twee kanten. Eén. Niet de Heer Jezus drie kwart of weet ik hoeveel, 90%, 99%, maar dan wijst en schot het toch ook nog één klein procentje of wat dan ook, hoe we het ook willen bedoelen. Nee, de Heer Jezus is een volkomen zaligmaker.
En als wij nu niet alles in hem hebben, dan is de Heer Jezus geen volkomen zaligmaker. Of het is zo dat die deze Jezus door een waar geloof aannemen. Waarom weet je dat het een waar geloof is? Ja, dat is niet zo eenvoudig te zeggen, maar dat weet je toch daaraan dat je dan dat ware geloof, dat komt meestal openbaar als het nergens met je op lijkt. En als dat over je oren misschien en tot over je ogen in de narigheid zit te kijken wat het geestelijke aanbelangt. Want een geloof dat leeft en dat groeit en dat bloeit op onze stand in dit leven, nou ja, dat kon wel eens geen waar geloof wezen. Want dat is het geloof dat zetelt in mijn waarnemingsvermogen. Denk ja, het valt nog mee met me. Jongen, wat een aangenaam. Ja, mens ben ik toch. Hè. Ben ik een aangenaam mens. Dan ben ik een aangename prediker zo. Hè. Een aangename ouderling op huis. Dus ook een goede avond gehad. De liefde van Christus drinken. O, dat kostelijke geloof. Ja, wees voorzichtig. Want het is van tweeën één. Het is van tweeën één. Waarom vind je het nou zo aangenaam? Waarom? Zeg. Misschien wel omdat je heel de avond, of ik heel de avond, of hoe dan ook, het geldt ons allemaal, dan heel de avond zo kostelijk zijn geweest. Ja, zo. Zulke geraffineerde eigenbedoelers zijn we nou geworden in Adam. Daarom is dat ook zo nodig. Denk erom zonder het geldje van tweeën één. Je kan wel kostelijk lijken. Je kan wel o zo dit en o zo dat en over de ere Gods praten. Ja, maar het houdt in, die ere God, dat wij er tussenuit vallen altijd weer. En dat zijn naam alleen geprezen zal worden. Kijk, en dat zijn die lessen die de Heilige Geest nou in dit leven zijn kerk komt te leren. Waartoe hij aankomt te ringen, daar is onder de hemel geen andere naam. Of alles of niets van twee één. Het ene, daar ben je eeuwig slecht mee. Een halve zaligmaker. Of een helpende zaligmaker. Ja, want de mensen als een deugdzame, betrouwbare godsdienst aanprijzen, dat je weinig of niets kennis hebt aan die persoon van de middelaar, weet je wel, dat je ook benauwdheden hebt gehad, of weet ik wat men allemaal naar voren wil brengen, dat is daarom zo levensgevaarlijk. Gek. Want waar het nou eigenlijk om gaat, dat schuwt men. Dat schuwt men. Of men bekent openlijk dat men helemaal geen kennis heeft aan de tweede persoon. Aan het werk van de Heer Jezus Christus. Ja, maar als ik dan maar rekening mee houd, als de mens dat zo zit te zeggen, dan is hij zijn eigen doodvonnis mee aan het onderschrijven. Terwijl hij denkt dat hij levensvruchten draagt. Of een volkomen zalig maken of geen zalig maken. Zo is het. Hij is het middelpunt. Hij is alles. Als je dan deze zalig maakt met een waar geloof. Een waar geloof, zei ik u, dat is dat. Dan kun je zien dat dat komt van God. Dat keert tot God weer. Dan kun je zo bedrukt zijn. Of zo leeg zijn. Zo. Nou ja, dat je inderdaad geen houvast hebt ergens aan. Dat het je allemaal zo, dat je je eigen de keel uithangt en alles. En dat als het over geloven gaat, dat je zou zeggen, man, nou alsjeblieft stop over geloven, want ik heb geen kruimeltje geloof. En dat je toch, och, dat de Heer nou, de Heere die leeft. Kijk, en dat is nou een waar geloof. Dat komt dan vaak openbaar. Tegen alles in. En dat kan de Heere nog blijdschap mee gepaard doen gaan. Ook daar heeft een van blij wordt ook.
Dat je zegt, hoe is het mogelijk? 5 minuten geleden zat ik te chagrijnen en zat ik weet ik wat te denken en te doen. En ik zat te graven in ikzelf. Dit lijkt er niet op en dat lijkt er niet op en dat is nog, dat zou anders en dat moet zo en dat als dat. En nou, dan ben je zo verblijd. Waarmee? Met dierbare kind, de stof van vreugd. Heer Jezus, u bent mij alles. Want u hebt alles gedaan. U maakt mij helemaal zalig. Ik heb alles in u. Niets in ons het alle hem. Veel gezegde woorden. Weinig beoefend in dit leven. Maar het wordt toch wel beoefend. De Heer die doet het. Die laat het alles in hem hebben. Ik zou u willen vragen, wat hebt u niet? Arme zondaren, als die er zijn, en dat geloof ik zeker. Want dat doet de Heer met zijn woord. Die aangevochten worden in dit en dat. Wat heb je nodig? Wat heb je niet? Als de Heer nou zegt, je hebt alles. Als de Heer nou zegt, God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het dan die verdoemt? Wie zal dan beschuldiging tegen u inbrengen? Uzelf, als de Heer het niet doet, de duivel, de wet, de mensen, het heeft geen zin meer. Alles in hem, mijn dood en het leven, de vloek en de zegen, alles in hem. Dat is groot. Als je eraan denken mag een ogenblik door het geloof, dan begint het je zo te duizelen. Dan zeg ik, het is maar goed, heren, want we zijn zulke verschrikkelijke doorbrengers, zulke akelige zondaren. De zot staat de weelde niet wel. Want in de kortst mogelijke tijd denk ik dat hij buiten zijn schoenen zou lopen, ook weer van narigheid en van verbeelding. Zo zwelliger in zijn mensen. Maar kijk eens, waar de reis te veel wordt, daar doet de Heer het wel. Hoor. Hij zal hun nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. En dan komt er een afvragen in de ziel. Nou zonder, wat wil je nou hebben? Geloof, zie op mij. Hoop, zie op mij. Liefde, zie op mij. Heiligheid, zie op mij. Rechtvaardigheid, zie op mij. Wat heb je nodig? Een verbroken hart en een verslagen geest. Zie op mij. In mij is alles. Ja, maar alles. Alles. Ja, werkelijk. In hem is alles. Wat tot het leven en de zaligheid van nood is. Daarom, ik dacht zo nog onder de catechismus, dacht ik vandaag, heren. Als u nou, ja, ik ben in dat opzicht misschien wel een beetje kinderachtig, maar toen de preek begon, zo voor de preekstoel, toen zag ik, heren, ik beloof het u. Als u eenmaal alles van mij uit de weg gedaan zal hebben, alles, die ellendige mens, dat ongelooflijk verdoemelijke hart, en u hebt alles, je kunt zeggen, ja, dat is makkelijk zeggen. Ja, en toch meende ik het wel. Ik zeg, als u dan alles uit de weg, dan zal ik u eeuwig loven. Want er is er niks meer tegenover. Daar staat er niet meer tegenover die ellendeling. Die doorbrenger. Hè, die grote, boosaardige mens. Ik zeg, dat beloof ik u. Als u dat doet, en u neemt alles weg, en we mogen bij u komen, dan zullen we u ook eeuwig loven ook. Met zulke stem met elkander, dat hemel en aarde zal ervan galmen. Dat het lam alleen alle eer waardig is en God drieënig, omdat hij geslacht is. Ik hoop, als die dag komen zal van onze dood, of van de wederkomst van de Heer Jezus, dat er niemand, ook van de kinderen niet, dat niemand van de kinderen, jong of oud, zal worden gemist. maar dat we allemaal hebben leren bekennen in ons leven. Gij, Heere Jezus, alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd. En schenkt uw volk uit genade de zegen. Amen.